willen die avond ook in de handen van onze Heer leggen. Dank u wel, onze God, onze Vader, dat we hier vanavond weer in deze ruimte mogen zijn om naar uw stem te horen. U wilt tot ons spreken door uw Heilige Geest en vanuit de Bijbel. We danken u dat we vol vertrouwen mogen zijn, dat u laat ons nooit in de kou staan. U gaat nooit iemand die om een vis vraagt een steen geven. U wilt ons zo graag zegenen. U gaf de Heer Jezus het beste en het mooiste cadeau van alles. We danken u hartelijk. We prijzen uw naam, Vader, voor hem die gekomen is. We willen ook bidden dat er geen verhindering is bij onszelf, of om ons heen, of als we denken aan morgen, of aan wat we nog hadden willen doen vandaag. We willen u vragen dat we open zijn om dat wat u te geven hebt ook op te pakken en in ons hart te leggen en het te koesteren. We willen u danken dat we bij elkaar mogen zijn. Zegen iedereen die hier is, maar ook die hadden willen komen maar niet konden. Zegen hen ook vanavond. Misschien mogen ook zij genieten. Misschien mogen ze later genieten als ze de opname beluisteren, naluisteren. We willen ook uw zegen daarover vragen. We prijzen uw naam. Amen. We gaan nog een lied zingen. Heerser over alle dingen. In 2 Korinthe 8, vers 9 staat dat God een bijzonder cadeau gegeven heeft. Er staat: God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat bijzondere cadeau is de Heer Jezus. Dat is voor iedereen die daarover hoorde glas en glas helder, denk ik. Nu kun je dat cadeau zien als een vormeloos begin in de moederschoot van Maria. Een beetje kerstgedachte of iets daarvoor. Je kunt het ook zien als net geboren, kleine baby in Bethlehem, in een kribbe. Je kunt het ook zien als een 12-jarig jongetje in de tempel allerlei vragen stellend aan schriftgeleerden. Je kunt het ook zien als hij opleiding krijgt bij zijn aardse vader als timmerman in Nazareth. Je kunt het ook gaan bekijken als de man die toen hij 30 was begon te preken en te spreken en hele bijzondere dingen ging doen. Je kunt hem op alle mogelijke manieren gaan bekijken. En je kunt doordringen tot het kruis van Golgotha, waar die onuitsprekelijke gave van God op die manier wordt behandeld en verkwanseld. Dan laat je hem eigenlijk een beetje ingepakt. Nu zegt een hele bijzondere tekst uit Spreuken 25 dat het een eer voor God is om een zaak te verstoppen of om het ingepakt te laten, om het verborgen te houden. Maar dat het een eer voor een koning is om het te onthullen. Als ik dat met dat beeld van zo pas zeg, dan klinkt het anders. Het is een eer voor een koning om het cadeau uit te pakken. Nu bent u, als u gelooft in de Heer Jezus, volgens de Bijbel een koning en een priester. Dat bent u. Dat wordt u niet als u deze Bijbelstudie bijwoont. Dat bent u, principieel. En de vraag is of u het cadeau van God ingepakt laat, of dat u bezig bent om het uit te pakken. Er komt een moment dat alle pakpapier wegvalt en dat je hem ziet zoals hij is. En dan zie je hem. En dan zul je kennen zoals jij gekend bent. Dat zijn hele eenvoudige regels met een hele bijzondere ondertoon. Want wat doe je met het geschenk van God? Of zoals een heel oud lied dat vroeger zei, ik denk Johannes de Heer, wat doet u met Jezus, Gods zoon? Ik hoop ook dat dat een beetje de ondertoon is van de hele maand december voor u. En als u dit, deze opname later beluistert, dan is het ook voor januari geldig. Ik heb gewoon een heel jaar. Probeer nu eens erachter te komen wie het was die hier op aarde als geschenk gegeven is. Het is echt zo. Hij is als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente die hem completeert. Het is schitterend als je je daar echt in gaat verdiepen. Dat is misschien wel een compensatie voor het cadeautje wat je gisteren Sinterklaas niet kreeg. Of wat je misschien wel had willen hebben met de kerst en misschien ook niet krijgt. Maar dit is voor de gelovigen een onuitsprekelijke gave. Een gigantisch cadeau van God de Vader. Daar geniet je van. Nu gaat het vanavond over hoe gaat die opname gebeuren. We zijn bezig met een hele serie over de opname van de gemeente. Is dat achterhaald of is dat nog actueel? Geldt dat nog voor vandaag? Of is dat van vroeger? Actueel of achterhaald? Daar zijn we al mee gestart. En vanavond is aan de orde een subthemaatje van hoe gaat dan die opname? We hebben al geconstateerd dat die opname wel te degen actueel is. Dat dat nog voor vandaag geldt. Dat dat nog zeggingskracht heeft voor nu. Maar hoe gaat dat dan gebeuren? Hoe gaat het in zijn werk? Daar ga ik u een paar teksten van voorlezen. Eerst uit Lucas 24. En dan uit Handelingen 1. En dan uit 1. Nou ja. Dit is een Bijbelstudie, hè? Dus u krijgt een drietal plekjes. Eerst Lucas 24. Dat is het eind van het Lucas-evangelie. Vers 50, hij, de Heer Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Bethanië lag op de Olijfberg, misschien al blijven hangen, Bethanië, Betfage ook, Gethsemane ook. Hij leidde hen naar de Olijfberg. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. Hij werd opgenomen in de hemel en ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen, schrijft Lucas. En dan Handelingen 1. Ook door Lucas geschreven. Dus het vervolg op wat we net lazen, vindt u nu. Ander Bijbelboek, maar het verhaal gaat door. Precies, loopt gewoon door. Vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. En dan vers 9. En nadat hij dit gezegd had, dus nou, probeert u het even. Hij is dus bezig om hen te zegenen. Hè, Lucas 24. En terwijl hij hen zegende, dus terwijl hij nog bezig was om hen de zegen mee te geven of te zegenen, werd hij opgenomen. En nu gaat de taal verder. En nadat hij dit gezegd had, die zegenspreuk, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Daar ga ik straks wat meer over zeggen. En nu de tekst uit 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, en dat is een hele bekende. Er zijn bepaalde geloofsgemeenschappen, daar kunnen ze dit stukje uit hun hoofd opzeggen. Zo vaak wordt het voorgelezen. Vers 13. Maar we willen niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost, andere vertalingen hebben vermaand, zo dan troost elkaar met deze woorden. Tot zover het lezen van de schrift. We hebben van een paar dingen gelezen. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is een wonderbaarlijke situatie geweest. Maria van Magdala, de discipelen Johannes, Petrus, op de opstandingsdag, de eerste dag van de week, in die bovenzaal, de Heer Jezus verschijnt, laat zien zijn handen en zijn zijden. En de discipelen hebben zich verblijd toen ze de Heer zagen. Een hele bijzondere dag, de opstandingsdag. Dat noemen we de dag des Heren. De dag waarop de Heer Jezus opstond. Het is alsof vanaf dat moment de Shabbat vervangen wordt door een ander moment. Dat kun je lezen uit de schrift, maar dat laat ik nu maar los, want dat klinkt daar zo wettisch, alsof het nu zo moet. Maar u mag het voor uw hart zeggen, Heer Jezus, u bent opgestaan, u leeft, en omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En de doden in Christus, alle die ons zijn voorgegaan, zijn nu met de Heer Jezus ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste, met Christus zijn. En iedereen heeft zijn eigen naam, of namen. Ook zijn er die hier waren en die nu niet meer hier zijn, en die met Christus zijn. Onuitsprekelijke woorden horen. Ja, hoe moet je dat dan zien? En je kunt nu wel verlangen naar de opname van de Heer Jezus, maar hoe gaat het dan met hen die overleden zijn? Waar zijn die dan? En komen die dan later? Of hoe zit het met hen allemaal? Al die vragen kunnen komen. Nee, zegt de Bijbel. Zoals God hem uit de doden heeft opgewekt en weer teruggebracht heeft bij de discipelen, even een hele korte tijd, zo zullen de doden in Christus ook opstaan. Dat staat hier. U en ik leven nog, als dat vanavond gebeurt. Maar de doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Hoe kan het nou zo, als God de Heer Jezus uit de doden heeft teruggebracht, zo worden de gelovigen uit die situatie in het paradijs teruggebracht en gaan weer op een andere manier verder. Dus waar ze nu zijn is een soort tussentijd. Geen vagevuur. Dat komt ergens in een soort liturgie voor, maar dat heeft niks met de Bijbel te maken. Dit heeft met geweldige zegen te maken. Ze horen nu onuitsprekelijke woorden. Ze hebben nu ook Bijbelstudie op dit moment. Alleen de spreker is iemand anders. Niemand minder dan de Heer Jezus zelf geeft les. Zo eenvoudig is het. En zo apart. Heel uniek. En zij worden dus opgewekt. Daarom moet u aan de opstanding van de dood van de Heer Jezus, dus de opstanding uit de dood van de Heer Jezus, ook de waarde toekennen die 1 Thessalonicenzen daaraan toegeeft, want de doden in Christus zullen eerst opstaan. Maar zoals Hij is opgestaan, zo staan zij ook op. Dus dat is 1. 2. Dat de Heer Jezus de nog levenden, toen waren dat de discipelen, meenam uit de bovenzaal, waar ze bijna permanent samenkwamen, een soort gemeenteplek. En hij heeft ze meegenomen weer naar de plek Gethsemane op die berg Olijven. Ik heb daar toen een keer wat over gezegd. Het ging misschien een beetje overdun om dat nog een keer te doen, maar in het Oude Testament is het bekend dat er een plek was waar men zich voor God neerboog. Dat was op de Olijfberg. David kende die plek. Toen David verworpen werd door zijn zoon Absalom, die hem van de troon stootte en daar zelf wilde gaan zitten, toen is David naar die plek gegaan. Hij heeft niet gekozen voor strijd. Hij had gekund, de strijder David, machtige strijder. Hij had tegen zijn zoon moeten vechten. Dat heeft hij niet willen doen. Had gekund. Hij koos ervoor om te vluchten. En om naar die plek te gaan waar men zich voor God neerboog. Men. En daar heeft David geweend en zijn getrouwen ook. Dus een relatief klein gezelschap bij hem. En ze hebben daar op de Olijfberg een soort dienst gehouden. Waar ligt die plek op de Olijfberg? Nou, ik wou dat ik het precies wist. Maar ik ga u wel zeggen, daar waar de Heer Jezus later neerboog, dat was die plek. Waar men zich voor God neerboog. Dat geloof ik voor mij voor 100% zeker. Maar alleen, ik weet de vierkante meters niet. Maar dat dat ergens daar was, ja, 100% duidelijk. En daar heeft de Heer Jezus zijn hart getoond. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet wat ik wil, maar u wil geschieden. En daar heeft hij zichzelf overgegeven. Daar heeft hij die merkwaardige woorden gezegd toen hij vroeg, wie zoeken jullie? Simon Peter. Judas kwam eraan met de horde van de hoge priesters en schriftgeleerden en met de Romeinse soldatenafdeling. De telespeel kwam eraan en hij heeft gezegd, wie zoeken jullie? En ze hebben gezegd, Jezus, de Nazarene. Ik ben, dat is het enige wat hij zei. Zijn naam noemde hij. De Ik Ben. Pats, alles lag erover. Dan moet je nagaan dat er een enorme leger is tegen hem. Niemand blijft overeind. Zo ging het toen. Als de Heer Jezus ooit terugkomt op de Olijfberg, en dat gebeurt, volgens de Bijbel komt hij daar terug. En dan is er een enorm religieus systeem in Jeruzalem uit de grond gestampt. En er is een enorme politieke macht. Het Romeinse Rijk, ik geloof het absoluut, Openbaring 13 en andere plekken. En hij komt. En hij zegt alleen maar, om wie gaat het eigenlijk bij jullie? En ze zullen zeggen, eigenlijk gaat het om Jezus. En hij noemt zijn naam in de toekomst. Het hele spul. Alle legermachten, alle krachten, alle tegenstand is in één keer weggevaagd. En hij openbaart wie hij is. En die dat dan gaat zeggen, is nu in mijn hart. En dat mag jij ook zeggen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Hij die die macht heeft en die autoriteit heeft, is in mijn hart gaan wonen. Laat Jezus dat toe in uw hart, zegt een heel oud lied. Kom. En wij moeten een beetje leren dat dat enorme geschenk van God, dat kostbare cadeau van God, onuitsprekelijke gave, je kunt het eigenlijk niet omschrijven, zo mooi, dat onuitsprekelijke cadeau van God in jouw hart woont, en dat is de Heer Jezus. En dit besef gaat heel ver. De Heer Jezus heeft hen weer meegenomen. Ze waren daar dus in Gethsemane geweest en ze hebben daar diverse keren een overnachting gehad op de Olijfberg. Ze hebben daar vaak een bijeenkomst gehad. En hij komt daar ook terug een keer. En nu gaat hij met de discipelen daar weer naartoe. Vanuit de bovenzaal, weer toen vanuit de bovenzaal, om naar Gethsemane te gaan. Toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar Gethsemane, naar die plek op de Olijfberg. En nu gaat hij weer met zijn discipelen naar diezelfde plek. Het lijkt voor mij geen twijfel dat het weer dezelfde vierkante meter zijn. Goed, doet er niet toe, daar. En daar heeft hij hen gezegend. Toen heeft hij gebeden en nu heeft hij hen gezegend. Toen zijn ze in slaap gevallen, tot 3 keer toe. En nu waren ze wakker. Er kan een groot verschil ontstaan in je eigen bevattingsvermogen. Er kunnen momenten zijn dat het allemaal langs je heen gaat, dat je het niet ziet of niet hoort, dat het nauwelijks doordringt. Maar er komt ook een moment dat je het wel bevat. En dat je zegt, Heer Jezus, alsjeblieft, zegen mij, zegen ook mij. Zegen mij, mijn heiland. Weer een liedje. Dat zijn hele mooie parallelletjes. Maar goed, het gaat me om het volgende. Hij heeft voor hen gebeden, hij heeft hen gezegend. En terwijl hij hen zegende, dus al zegende, is hij ineens omhoog gegaan. Is hij van hen vertrokken. En waarom staat dat nu zo precies in Handelingen 1? Nou, omdat u een keer mag weten hoe dat straks zal gaan. Daarom. Zoals het met de doden in Christus gekoppeld is aan zijn opstanding. Zoals hij opstond, zo staan de doden in Christus op. Die komen terug. En zoals het met zijn hemelvaart ging, zo gaat het ook met uw hemelvaart. Niet hemelvaartsdag, want dat is tegenwoordig een beetje douwtrappen en nou ja, de hele sportievelingen die gaan fietsen en anderen die gaan een keer om hun ijsje lopen. Dat is voor mij ook genoeg misschien, maar dan heeft het iets met sportiviteit te maken. Nee, het is wat anders. Ik hoop dat u het zou willen pakken. En waarom mag ik dat nu zeggen? Nou, in het Oude Testament, ja, daar heb ik iets mee, maar dat heb u ook waarschijnlijk, want u bent een gelovige, denk ik. En daar vindt u ook belangrijk dat wat vroeger ooit gezegd is, dat dat nog waarde heeft voor vandaag. Want die oud-testamentische geschiedenissen, die zijn niet achterhaald, die zijn super actueel. In het boek Ezechiël is precies omschreven hoe hij straks terugkomt. Dus ik heb net gepraat over, hij komt uit de hemel en dan landt hij met zijn voeten op de Olijfberg, die dan ook midden doorsplijt en er gebeurt van alles, een aardverschuiving en een enorme aardbeving, alles komt dan samen. Dat gebeurt op een moment, maar hoe komt hij dan terug? Nou, Ezechiël, en ik weet het wel, dat is niet het makkelijkste Bijbelboek, en daar bent u ook niet begonnen, want misschien bent u er nog nooit aan begonnen, omdat het misschien wel te heftig is. Maar het is zo boeiend om te zien hoe in het Ezechiëlboek beschreven wordt wie hij is. En hoe die glorie van God, hoe die Shechina, die wolk van heerlijkheid, die altijd op het huis van God gerust had. Zolang ze deden wat God wilde. Hoe die glorie van God de tempel van Salomo heeft vervuld. En hoe die glorie van God weggetrokken is. Maar ook hoe die glorie van God terugkomt. En al die dingen mag u een keer aan elkaar knopen. Niet bij de padvinderij gaat om een soort knoop te leren. Maar gewoon om te zeggen, Heer Jezus, het heeft allemaal met u te maken. En met uw glorie en met uw heerlijkheid. Hij komt terug. En hij komt terug, hoe dan? Nu, dat zegt de Bijbel in het boek Ezechiël heel precies. Misschien, en u hebt het al wel eens gehoord, denk ik, maar probeer het eens. Vanaf het eerste hoofdstuk van het Ezechiël-boek gaat het over een soort wagen, een vehikel, een soort voertuig met wielen, vier raderen, vier wielen, en in die wielen weer een rad, dus zo draaiend en zo draaiend, een zwenkwiel dus, zo ongeveer. En die vier wagens, die vier wielen, die vormen samen een soort onderstel. En er is vuur onder. Daar zit de motor. Laaiend vuur. Nou, als ze gas geven, dan gebeurt er echt wat. Ja. En er is nog geen milieupolitie om te zeggen dat het niet mag, omdat er te veel uitstoot zou komen of zo. Dat is... Nee, ik wil het niet raar zeggen, maar ik wil zo graag dat we durven zeggen, dat voertuig, dat geweldige voertuig van Yahweh, die wagen, die bestaat totaal uit hemelwezens. Echt, het gaat nu veel te ver om dat uit te leggen, maar het is echt zo, neem dat nu maar even klakkeloos aan. Niet omdat u klakkeloos moet zijn, want u mag controleren, u mag nakijken. Alsjeblieft, doe het wel. Maar toch, daar ziet u dat hele voertuig compleet hemelwezen is. Alles. Lichtmetaal, dus wij hebben dan aluminium. Het is blinkend metaal. Het is hemelwezen. Gasmalim, dat is het Hebreeuwse woord voor hemelwezens. Dat is het, ja. Nou, dat weet je niet eens te vertalen. Als je tegenwoordig zegt, nou, ik heb een auto uit Duitsland met hemelwezens als onderstel. Dan denk je, ja, het zal wel BMW zijn of Mercedes of zo. Nee, maar we kunnen alleen maar denken in dingen die we op dit moment zien, die we tastbaar kunnen maken. Maar hier gaat het om een voertuig waarmee Yahweh zich verplaatst. Want in dat schitterende voertuig zit uiteindelijk een troon. En in die troon zit iemand. En die iemand blijkt mijn heiland te zijn. Toen ik dat voor het eerst zag, ik was helemaal ontdaan. Ik denk, hoe krijg ik dit ooit verteld? Hoe krijg ik dat ooit overgebracht naar anderen? Maar ook, hoe kan ik het voor mezelf een beetje hanteren? Dat er een soort voertuig omschreven wordt waarin de Heer Jezus zich verplaatst. Nou, hij is alom tegenwoordig. Dan denk je, dan heeft hij helemaal geen voertuig nodig. Hij is er gewoon. Ja, maar hoe dan? Maar u krijgt in het Ezechiëlboek een kleine inkijk in die geheimen. En dat voertuig is het voertuig van Yahweh. Het is één complete heerlijkheid. Dat voertuig dat kan omhoog, kan die kant op, het kan die kant op, het kan die kant op, het kan die kant op. Het gaat alleen nooit achteruit. Een hele merkwaardige omschrijving. Ik heb vroeger ook gedacht dat dat niet kon. U bent hopeloos verlegen om een reverse in uw automaatje of een achteruitmogelijkheid om naar het andersom te zetten, die achteruit gaan. Gods voertuig gaat alleen maar vooruit. Kan niet eens achteruit. Zit geen achteruit op. Dat is mooi, hè? Gaat alleen maar vooruit. En ik kan wel doorgaan met een hele beschrijving over dat prachtige schouwspel. En wat zegt de Bijbel nu? Als hij komt op de Olijfberg, komt hij in die auto. Nu heb ik het een autonaam gegeven. Maar ik moet eigenlijk zeggen, dan komt hij met dit voertuig, want het is ook geen auto. Maar waarom deze uitvoerige verhandeling? Omdat in Handelingen 1 staat, toen ze hem zagen weggaan, dat ging niet. Zoals hij weggegaan is, zeggen die beide engelen die daarbij staan, zo komt hij ook terug. U weet dus hoe hij terugkomt. Dat staat in de Bijbel, Ezechiël 43 bijvoorbeeld. Hij komt terug op deze wijze. En dat betekent, broeders en zusters, dat hij toen ook zo middels dit voertuig is vertrokken. Dat zegt de Bijbel. Zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. Nou, als u nu weet hoe hij terugkomt, dan weet u ook hoe hij wegging. Aha. Ja, nu snappen we het, ja. Toen kwam God met zijn hemelse auto en de portier deed open, of de chauffeur, en die zei, u mag instappen. Nou, zo ging het ongeveer. Dat denk ik wel, ja. En toen stond de Heer Jezus daar nog steeds te zegenen. En toen ging dat schitterende voertuig omhoog. En ze hebben het nagestaard, totdat ze het niet meer konden zien. En dan komen er gelukkig twee engelen bij hen staan die zeggen, nou, ik zal je een klein beetje uit de droom helpen. Zo komt hij ook terug. Zo komt hij terug. U weet nu hoe hij u en mij komt halen. Toch? De doden in Christus zullen opstaan, zoals de Heer Jezus is opgestaan. En zoals hij van hier naar zijn vader is gegaan, zo gaat u ook van hier naar God uw vader. En u zult in het huis van de vader blijven, altijd, eeuwig, schitterend. Dat is het plaatje. En dit is zo moeilijk om dit vandaag te vertellen, want daar geloven ze allemaal niks van. We hebben meer vertrouwen in een Solex dan in zoiets. Solex, daar snappen we nog. Ja, ik vroeger ook, snapte ik ook niks van, maar dat was toch wel een grote verandering. Een broeder bij ons in de gemeente in Hoogezaan zei vroeger, op zich Grunnigs, hè? Voor wie ben er geen overstand meer, ik heb mijn Solex gekocht. Dat zei die man in de samenkomst. Nou, dat vond ik een goeie. Zo van een einde van een tijdperk in het begin van een heel nieuwe Solex tijdperk. Nou ja, nu is het nostalgisch, je kunt er nog één huren hier en daar. Heb je ooit gedacht hoe hij weggegaan is? Als de Heer Jezus opgehaald wordt, zou hij niet zonder dat ding naar omhoog kunnen zijn gegaan, jawel, ook wel. Maar soms wil hij een voertuig gebruiken. Hij kan ook zonder iets zeggen, iets laten horen, maar soms wil hij een voertuig. Een oude fiets of zo, weet je wel. Ik wijs maar naar mezelf. Nee, maar een voertuig gebruiken, een middel gebruiken om iets te zeggen, om iets te delen, om iets te tonen. Dat doet de Heer. Mooi, hè? Dat die oude fiets van jou nog waarde heeft. Sorry hoor, ik wijs naar mezelf. Nee, maar dat zijn gewoon mooie dingen. En die warmte, die moet u ook vasthouden. Want dat doet u begrijpen hoe de gemeente straks van hier gaat. Eigenlijk heb ik het al uitgelegd. Want wat er met hem gebeurt, gebeurt er met u. Hij ging naar het huis van de vader en hij brengt u daar. Dat gaat allemaal precies op dezelfde manier gebeuren. Nou, ik zou dat taxiritje toch wel, eigenlijk wel een paar keer eerder willen doen, dat ik het even proefde, om even te weten waar ik dan zou moeten zitten en zo. Alsof het een generale repetitie is. Nou, ik geloof dat de gemeentelijke dienst van samenkomen, als het goed is, elke zondag een generale repetitie is voor straks. Want de Bijbel noemt merkwaardig genoeg de dienst hier, de dienst bij ons in de gemeente, Hebreeën 10, onze onderlinge bijeenkomst. Ik heb het niet bedacht. En het woord onderlinge bijeenkomst komt maar 2 keer voor in de Bijbel. Heb ik ook al 20 keer gezegd hier, geloof ik. Dat is en in Hebreeën 10, dan gaat het over onze samenkomst, onze bijeenkomst. En 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, onze bijeenvergadering tot hem. Dus u wordt opgehaald voor de samenkomst. Zoals er vandaag misschien een zuster of een broeder die niet meer zo goed ter been zijn, die wordt opgehaald. Een taxiritje, een taxischemaatje. Zo, bij ons, zo gaat het hier misschien ook wel. Ze worden opgehaald. En ze worden daarheen gebracht. Bij hem gebracht. Snapt u dat de onderlinge bijeenkomst van ons samen met hem een voorproef is van onze onderlinge bijeenkomst. Hetzelfde woord, precies hetzelfde woord in het Grieks. Onze onderlinge bijeenkomst met hem straks. Nou, dan mag dat wel een beetje veranderen. Als tante Truus daar komt en die heeft een hekel aan tante Jean. En ze begint daar te zeggen, ja, maar ik wil niet aan dat vak zitten, want daar zit tante Truus, dus ik wil een ander deel van de gemeente. Oh ja. Nou. Zou dat de onderlinge bijeenkomst? Nee, dat is het onderlinge verschil. Dat is de onderlinge verscheidenheid. Dat is duidelijk. Nee, maar zo blijft er genoeg. En je kunt het altijd wel in dit soort modelletjes stoppen. Maar probeer nu eens dit geweldige van de gemeente is hier. De gemeente is het lichaam van Christus, hadden we al. De gemeente is de bruid van het lam, hadden we ook al. De gemeente is het huis waarin hij woont, hadden we ook al. Dat dit hele gezelschap hier vandaan gaat. U hebt niet de zegen die Israël heeft. Daar kom ik nog op terug hoor in deze serie over Israël en over wat er met Israël allemaal gaat gebeuren. En die hebben ook een prachtige zegen in het vooruitzicht. Echt hele bijzondere dingen. Maar niet dit. Dat is echt verschil. Maar dat u nu een keer durft te zeggen, aha, dus zoals het met de Heer Jezus ging, zo gaat het straks ook met ons. Als dat hem over zou komen, dan zijn we al een flink stuk verder. En ik heb de Bijbel aan mijn kant. Ik wil niet hocus pocus een tekst pakken en er wat in stoppen en dan aan u vertellen. Maar dit is wat hier echt zo gezegd wordt. En nu zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. Ja, ik zal je dat vertellen. Hoe dat gaat. Want degenen die levend overblijven, die horen de stem van een aartsengel. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als de klakson van die prachtige auto. Er komt een auto uit de hemel, een voertuig uit de hemel, en er is een stem van een aartsengel aan inbetrokken. Het geluid van de bazuin. Dat staat hierbij. Stem van een aartsengel. Bazuin van God. Ja. Ik zie het er gebeuren. Nou, ik wou die aartsengel wel zijn. Dan kom ik met de dingen. Nou, ik kan een flinke duw opgeven, zodat het geluid zo snel mogelijk helder en klaar klonk. Maar het staat hier. Ik heb het niet bedacht. Maar zo komt de Heer Jezus uit de hemel. Met de stem van een aartsengel. Dat betekent dat het te maken heeft, voor zover ik het zie, met de 4 levende wezens. En die 4 dieren. Maar dat woord dieren is niet goed vertaald. Dat moet levende wezens zijn. Maar daar heeft het mee te maken. Dat dat voertuig komt. En die stem die is er. Maar de bezuin van God is er ook. En altijd als God zich heeft geopenbaard in het Oude Testament, denk maar aan de wetgeving op de Sinaï, het bezuingeschal of het geklank van de bezuin alleen maar sterker werd. Nog meer volume, nog meer decibellen. Het is een en al explosie van heerlijkheid en van bezuin van God. En dan gaat u in wolken opgenomen worden. Oh, ik heb al heel veel gezegd soms. Nou, ik was even in de wolken. Ik bedoel eigenlijk in de war. Dat komt voor. Dat je het niet meer helemaal helder hebt. En anderen hebben wel gezegd, nou, nu ben je wel een beetje aan het zweverig doen. Hoor. Nou, een beetje alsof het allemaal mistig is in de wolken. Maar het gaat hier over de wolk van Gods heerlijkheid. Weet u wat er boven de tabernakel hing vroeger? Een wolk. Pillar of a cloud. Een soort rechtopstaand teken. En een enorme uitgebreide bedekking boven dat hele kampement van Israël. Waardoor die miljoenen mensen continu in de schaduw van Jahwe hebben geleefd. Aan zijn wonder. Elke dag. Elke dag onder de schaduw van God. Vernachten in de schaduw van de Almachtige, zegt een prachtige psalm. In de wolk. Iedere keer. De wolken. Handelingen 1. In wolken opgenomen. U opgenomen. Weer hetzelfde als in Handelingen 1. Hij in wolken opgenomen, wij in wolken opgenomen. Is dat onzichtbaar gemaakt voor de rest? Nee, opgenomen in de hele verpakking, tussen aanhalingstekens, de hele verpakking van wolken. Al die heerlijkheid, al die glorie die met Jahwe en die met de Heer Jezus verbonden is, daar hoort u ook bij, dat is nu ook van u. Het is net alsof het één is geworden, in wolken opgenomen. Tot een ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht. Dat is niet hier op de aarde. Dat is dus niet zijn komst voor Israël op de Olijfberg. Dat is niet dat de Olijfberg splitst. Dat komt wel. Maar dit is niet hetzelfde moment. Dit gaat eraan vooraf. Echt minimaal 7 jaar eerder. Dat durf ik u te voorspellen. Kan ik zeggen op grond van de schrift. Maar dit is weggaan van hier. Dus het is niet hetzelfde als Israël, die blijven hier. En die hebben hier op aarde zegen en krijgen nog meer zegen en krijgen nog meer invloed. Dit wordt een enorme tijd voor Israël. Ze zullen vanuit Jeruzalem buitengewone zegen dingen meemaken. Omdat de Heer Jezus dan daar is. Want wat Jezus komt, daar zegent hij. Weer een kinderliedje, dat doet hij u, dat doet hij mij. Dat doet hij altijd. Als de Jezus in uw hart komt, zegent hij ook. Hij komt nooit zonder zegen. Dat kan niet. Hij is een zegen. Godzijdank voor zijn onuitsprekelijke gave. Voor het schitterende cadeau van Jahwe zelf. Maar de wolk betekent dus heerlijkheid, glorie, in wolken opgenomen en een ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht. Nou, dat is wat moeilijk. Dat zou dus betekenen dat het dan misschien wel bij een andere planeet zou zijn of zo. Of bij een, wat het ook is, ergens. Misschien zijn ze daar wel zo nieuwsgierig naar dat ze op Man en op Mars allerlei dingen willen laten landen. Maan en Mars om er misschien achter te komen. Of, ik denk het wel, de duivel is daarmee bezig, ja, om daarachter te komen. En om het dan te ontkrachten. Maar u en ik hebben dat. Ik zal u één voorbeeldje noemen. In het begin van de Bijbel vindt u voorbeelden. Tijd van Mozes, tijd van Abraham, nog voor Mozes. Abraham stuurt een knecht uit om voor Isaac een vrouw te zoeken. Ik hoop dat u het een keer pakt. De vader, even, ik ga het Nieuw Testamentisch zeggen. De vader wil dat de Heilige Geest voor de zoon een bruid zoekt. Doet hij vandaag hoor. De Heilige Geest is uitgestuurd. Is uitgestuurd om jou en mij als bruid richting de bruidegom te brengen. Genesis 24. Abraham stuurt zijn knecht om een bruid te zoeken. Doet het op een hele speciale manier. Laat ik los. Uiteindelijk zegt Rebecca, ik ga mee, ik laat me voeren, ik laat me leiden, ik laat me richting de bruidegom brengen. En dat doet ze ook. En wat blijkt, er is Isaac vanuit Hebron, waar ze woonden, een flink stuk richting haar gelopen. En something in between, ergens in het midden, ergens bij een bron, Lachai Roi, daar staat hij op haar te wachten. En Rebecca zegt, wie is dat die man daar? Dat is mijn Heer, zegt de knecht. Dat is hem. Hier ben ik. Een ontmoeting in de lucht. Niet in Hebron, ook niet bij Rebecca thuis, daartussenin. Een ontmoeting weggenomen, ontmoeting met de Heer in de lucht. En het vervolg daarvan is om altijd met de Heer te zijn. Geen scheiding meer, nooit meer, geen onderbreking. En hier staat bij, dit moet je vertellen. Dit is vertroosting. Nu is een andere vertaling, is vermaning, het is hetzelfde woord. Vermanen is voor ons een beetje negatief en dan krijg je op je kop, omdat je dingen niet goed deed of zo. Maar vertroosten is, dat is veel positiever. Dat is dat je dus een impuls krijgt van, nou, houd moed of zo, aai over je bol. Maar toch is het hetzelfde woord. Vermaant elkaar. Ik denk dat het vandaag beide gezegd moet worden. Vermaant elkaar met deze woorden. Scherp het elkaar in. Let erop, moeten we tegen elkaar zeggen. Wij wachten op de Heer Jezus. Wij zien uit naar hem. De geest en de bruid. Mag ik het zeggen met Rebecca eventjes weer? Dus de knecht en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. En hij zegt ook, kom. Met andere woorden, van twee kanten wordt dat eigenlijk gedaan. Twee kanten op. De geest en de bruid zeggen, kom. Dat is aan het weg ebben. Want onze logica zegt, en daar gaat hij weer. En dan hebben we het over onze zegeningen. Nou, die zijn maar heel beperkt. En die duren ook niet zo gek lang. Als je 80 geweest bent, dan krijg je het idee van, nou, ik heb het grootste stuk wel gehad en de kwaaltjes komen opzetten. En sommigen hebben dat al, als ze 12 zijn, daar hebben ze, ja, veel maar in. Ik wilde het niet over die dingen hebben. En dat hoeft ook niet, want ik wil naar hem. Ik wil ook niet van mijn kwalen af. Ik wil bij hem zijn. Dat ik dan van mijn kwalen af ben, dat is ook waar. Maar het is een bijkomstige zegen. Want ook als ik die kwalen wel heb, kan ik dicht bij hem zijn. Als je in het pastoraat een beetje bezig geweest bent, heb je soms hele moeilijke gesprekken, maar je hebt zelfs ook hele bijzondere gesprekken. Als een mevrouw die stekenblind was tegen mij zegt, ik heb soms zo'n pijn in mijn ogen, meneer. En 's nachts dan kan ik dan niet slapen van de pijn. En ik vraag dan, mijn stomme kop, wat doet u dan? Heb ik echt gevraagd. Ze zei, dan denk ik aan de Heer Jezus, meneer, en dan word ik zo blij. Waar hebben we het dan over? Hebben we het over niet kunnen zien, of hebben we het over de Heer Jezus zien? Ik snap je, dat heeft echt met je ogen te maken. Dat heeft ook niks met je handen, of met je body, of met je rug, of met niks te maken. Dat heeft met hem te maken. Daar ligt het accent. En dan zijn we een beetje, dus vermaant elkaar met deze woorden. Scherp het elkaar in. Maar ook vertroost elkaar met deze woorden. En die onderlinge bijeenkomst, dat samenkomen met hem, dat is nou iets, ja, dat zegt de Bijbel, hiervan, van dit gebeuren. En dit staat in de Bijbel. En als je dit vandaag roept, dan ben je bijna een roepende in de woestijn. Ik weet niet hoe jij erin staat op dit moment en wat je allemaal hoort. Nou ja, vanaf het moment dat je dat in de groep smijt, zeg maar zeggen, dan heb je gigantische discussies. En in no time een gehakketak. En dan wordt het alleen maar vaag. Ik zei bij het eten vanavond, ik kreeg een boekje in handen vorige week, afgelopen zondag, van het jaar 1890, beschreven door een predikant uit Brussel, een Nederlands sprekende predikant, en de jongen, weet ik veel in welke club, maakt het niet uit, die had het boekje uit het Frans betaald. Toen schreef je Frans nog met SCH aan het eind. Hè? Weet je, uit het Frans. Dat. Hij zegt in zijn voorwoord, ik weet niet wie de schrijver is, ik weet het niet. Maar wat hij in het boekje schrijft is zo bijzonder, het gaat over deze dingen. En over het hele bijzondere van gemeente zijn. Maar speciaal over de overtreffende heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. weet niet of ik het boekje weer moet vertalen in hedendaags Nederlands. Ik weet niet of dat mijn taak is, maar ik zou zo graag willen dat we dit terugpakken. Toen was het er ergens. En vandaag is het mijn zoek. En we verlangen ernaar. We verlangen zo naar vertroosting. Wat is nu de vertroosting die wij nodig hebben? En als God de God is van alle vertroosting, dat is die. Is het alleen maar als we in nood zitten of in rouw zijn omdat iemand heen ging, omdat we tranen hebben, dan moet God er ineens, laat me zeggen, uit de verf komen met een zakdoek of met een beetje een cadeautje of zo. Is dat de vertroosting die bedoeld wordt? En als God nu tegen jou zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Wat zeg je dan vandaag tegen mensen? We hadden daar een gesprekje over. Wat moet je dan vertellen? We zijn op weg. Hij komt spoedig. Ja, dat is goedkoop, zegt de een. Nou, wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen dat de duivel zo machtig is en dat hij iedere keer weer aanvalt en dat dat nog beroerder wordt dan het nu is en zo? Nou, die gesprekken ken ik ook. Die heb ik ook meegemaakt. Dat ze het daarover hadden. Nou, dan denk je na drie uur gezeur, hou nu maar een keer op en vertel me wat moois of zo. Maar waar hebben we het over dan? Wat is dan ons geloof? Wat betekent dan de opname van de gemeente? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ik heb het geschetst vanavond hoe het in zijn werk gaat. Namelijk precies zoals het met hem ging. Zo gaat het met ons ook. Dat is het sterkste argument wat ik heb. En ook het beste. Het brengt ons daar waar hij zelf is. En hij is in het huis van de Vader en jij komt er ook. En daar mag je zijn bij hem. Eeuwig. Altijd. 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 Altijd genieten. Dat is troost. Vermaand elkaar met deze woorden. Is de opname van de gemeente achterhaald? Nee. Is het actueel? Ja. En hoe gaat het in zijn werk? Handelingen 1. Daar heb je het sterkste argument, vind ik, want daar zie je het gebeuren. En zoals het hem ging, zo zal het ons gaan. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit stukje tekst, voor deze prachtige dingen uit de Bijbel. Ik wil u danken dat we daarover mochten nadenken. Dat we hier bij elkaar zijn om dit ook te overwegen, ook in ons hart te leggen en misschien wel ook anderen te vertellen. We willen u vragen of we bezig zullen zijn met dit denken, dit soort denken. We willen u danken dat we ook tegen elkaar mogen zeggen, misschien komt de Heer Jezus vandaag wel. Misschien vandaag. We willen u hartelijk danken voor dit stuk uit de Bijbel. We bidden dat dit een zegen is voor ons allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart. We prijzen u. Amen. We gaan een collecte houden voor de gemaakte kosten. Er wordt een collectezak rondgestuurd. En we hebben daar een lied bij. Ik zie uit naar de dag die straks komen zal, als Jezus komt. Nou, dat is een passend lied. En daarna is er een kopje koffie daar bij het loket. En er zijn vragen te stellen als u dat wilt. Schrijft u het even op een briefje en geef dat maar even in de pauze. En dan kunnen we daar straks op ingaan. Dus het lied is, ik zie uit naar de dag. Ik heb één vraag gekregen. En die ga ik ook beantwoorden. Dus het valt mee voor vanavond. Dus u hoeft geen avondpermissie te vragen. Als militair moest je avondpermissie vragen. Dan wilde je na 10 uur binnen mogen komen. De vraag is, de dag des Heren, heeft dit alleen maar betrekking op de opname van de gemeente? Of betekent deze dag nog meer? Nu, de dag des Heren heeft niet betrekking op de opname van de gemeente. Dus het moet iets anders betekenen. En dat ga ik u voorlezen. Misschien wilt u even uw Bijbeltje pakken. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 1, en wij vragen u dringend, broeders en zusters, het is het woord wat ook met zusters ingesloten is, echt het, mag je zo vertalen, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat is dus onze vereniging, onze onderlinge bijeenkomst, onze samenkomst met hem, dat is dat woord hier, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Maar dat is niet hetzelfde als die vereniging, dat is wat anders. Dat wordt verklaard. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God, God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze zich geopenbaard, worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van bij zijn komst. Wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Dat is niet het makkelijkste stukje, maar het is wel het grote bewijs. Het gaat hier over u en mij, die hier vandaan gaan, die bijeenkomst meemaken, onze onderlinge bijeenkomst, onze vereniging met hem. Dat is hetzelfde woord als onderlinge bijeenkomst in Hebreeën 10 vers 25, waar wij onze kerkdienst noemen, gemakshalve. Is het ook niet, want het mag voor u ook persoonlijk zijn vannacht. Het zou best kunnen dat u vannacht een hele bijzondere ontmoeting hebt met de Heer Jezus. Uw onderlinge bijeenkomst, dat mag ook. Dus dat gaat. Maar die vereniging met hem, dat moet eerst plaatsvinden, voordat de dag des Heren kan komen. En voor de dag des Heren komt, moet eerst de afval nog heviger worden. Moet de mens van de wetteloosheid zich nog openbaren. Die gaat zitten in de tempel en zeggen dat hij God is. Dat betekent dat er in Jeruzalem complete afgoderij gepleegd wordt. En dat is niet nu. Dat betekent dat we het nu niet hebben over de dag van de Heer Jezus. Dus het moment, sorry, dat we het nu niet hebben over de komst van de Heer Jezus. Want dat kan vanavond plaatsvinden. Dat zou nu vanavond nog kunnen gaan gebeuren. Maar de weerhoudende factor, en dat is moeilijk, want dat wordt iedere keer. Ik las weer een artikel in een wat bekend tijdschrift, waarin het ging over de weerhouder, de weerhoudende factor. Nou, en het leek, sorry hoor, in de uitleg nergens op te slaan. Je komt er nooit uit. We moeten eerst durven wennen aan het volgende. Toen Lot in Sodom woonde, weer een beeld uit het Oude Testament, maar die helpen om je iets, om iets te verduidelijken. Toen Lot in Sodom woonde, nadat hij een conflict had gehad met de herders, en nou ja, Abraham zei, ga maar, kies maar links of rechts, en als jij links zegt, ga ik. Lot ging naar Sodom. Komt uiteindelijk in de poort van Sodom terecht, en dat betekent nu, hij was gekozen tot een van de wethouders. Sorry, vertel het maar zo. Want dat is het. En dan heeft hij de hele dag gepraat over het welzijn van Sodom. Wat zullen we doen, wat zullen we niet doen? Welke projecten zullen we gaan stichten? Winkelcentrum of een kantoorcentrum? Ik citeer een broeder die aan projectontwikkeling doet. Heeft er de hele dag over gepraat. En 's avonds krijgt hij bezoek van een paar engelen en die zeggen, de stad gaat eraan. Nou ja, dus je voedt het conflict. Je bent de hele dag bezig met het welzijn van de stad. Het hele soortje opkrikken. En 's avonds komt het bezoek van de Heere God. En die zegt, niks welzijn, de stad gaat kapot. Alles wordt verwoest. Nou, ga dat maar aan je schoonzoon vertellen. Schoonzoons meervoud doen. Dat doet hij ook. Maar die lachen hem in zijn gezicht uit. Nou, ik kan me dat voorstellen als je de hele dag ploetert en ploetert en ploetert om die stad omhoog te krikken. En 's avonds kom je met een verhaal waar je die stad gaat eraan. Ja, dan ben je ongeloofwaardig, toch? Dat voelt u, hè? Die spanning, nou, die lachen toen. En die schoonzoons gaan niet mee. Die zeggen, doe maar. En dan komt het moment dat gezegd wordt, Lot, je moet uit Sodom gaan. En je moet je dochters meenemen en je vrouw. En opschieters. En nog een keer, maak haast. Want, en nu komt de tekst die ik bedoel. Wij kunnen niets doen voordat jullie eruit zijn. Hoort u het? Ja, maar dat is heel mooi. Dat betekent, de weerhoudende factor toen in Sodom was de aanwezigheid van een paar gelovigen. Hoe zwak het beeld ook mag overkomen, maar er is wel wat er staat. En dat beeld, dat moet je een keer ook pakken. En wat is nu de weerhoudende factor in 2 Thessalonicenzen 2? Dat is uw aanwezigheid. Zolang hier op aarde nog gelovigen zijn die niet opgenomen zijn, dan kan de wetteloze zich niet compleet, ja, het werkt al, staat hier. Het is te merken, je hoort het, je ruikt het, aan alle kanten, het is er al. Maar het is nog niet de complete openbaring van de wetteloosheid. Want dan moet eerst de weerhoudende factor, de weerhouder, weg zijn. Dan moeten eerst Lot en vrouw en dochters uit Sodom vertrokken zijn. Nou, ik noem het even zo, om dat beeld te krijgen, dat kan helpen om dit te begrijpen. En dat is ook precies wat er gaat gebeuren. De mens der wetteloosheid gaat straks in alle hevigheid tekeer. En die gaat zichzelf promoten als God. En die zegt, alles moet voor mij buigen. En je kunt niet meer kopen of verkopen. Of je moet 666. Je moet alles daarmee. En dan komt de dag des Heren. En dat is de dag waarop de Heer Jezus alles is. Dan gaat Hij heersen. Dat is wat hier staat. Dus niet de opname is de dag des Heren, maar de dag waarop de Heer Jezus hier regeert, is de dag des Heren. En dat is nadat de wetteloze geoordeeld is door de adem van zijn mond. Ik heb het net met u gelezen. En alles is geëlimineerd wat tegen de Heren is. Dat is de lijn. Ja, en dan gaat hij weer. Dat komt nu binnen. En morgen zegt een ander het omgekeerde misschien. Nou, laat maar. Ik hoef geen gelijk te hebben, maar u moet het maar toetsen aan dat bijzondere boek. Vanavond zei iemand van, ja, maar ik wil het wel geloven als het maar in de Bijbel staat. Nou, dat is zo. Ik heb het u voorgelezen. En dat voorbeeld van Lot komt ook uit de Bijbel. En dat staat er niet zomaar. Dan heb je weer zo'n prachtig stukje uitleg van, oh ja, dat zou nog wel een keer kunnen gaan gebeuren. Nou, dat komt ook voor. Dus het is duidelijk dat we nu, zal ik het anders zeggen, dat heb ik pas geroepen, uw buren zouden eigenlijk morgen naar u toe moeten komen, waar ben ik blij dat jij er bent. Terwijl ze nooit naar je omkijken, je nooit een bloemetje gaven en nooit een kerstkaart in de bus stopten. Dat ze dan toch gaan zeggen, want als jij er niet zou zijn, zou het hier nog beroerder zijn. Nou, dat is, maar het is wel waar hoor. Moet ik nou nu naar de buurman gaan en tegen die buurman zeggen, buurman, je mag wel blij zijn dat ik er ben? Nou, dat komt niet over, nee. Dat komt niet over. Misschien doe je dat wel, maar ben je niet goed bezig. Dus doe dat maar niet. Nee, maar wie zou het kunnen begrijpen? U en alleen gelovigen kunnen het begrijpen dat wij... Maar misschien heb ik dat voorbeeld wel eens gebruikt. Als je in een gezelschap bent waar de ene schuine mop naar de andere schuine mop wordt verteld en het behoorlijk laag niveau wordt. En je zegt daar één keer, maar ja, maar dat moet je niet meer doen, jongens, collega's, want ik ben nu tot geloof gekomen, ik geloof in Jezus, dus dat... Dan zeggen die collega's meestal, nou, laten we even niet die schuine mop vertellen, want Dato is hier, die kan er niet zo goed tegen, dit zielepootje. Dat zeggen ze dan bij, maar ze vertellen het niet. En pas als je weg bent, dus, nou, nu kunnen we eventjes voluit gaan. Nee, maar het is echt zo. Dat is echt zo. In de werksfeer, maar ook in de familiesfeer, als een van de familieleden een beetje zo is, en je bent gelovig geworden, dan willen ze, nou eigenlijk willen ze wel wegkijken, want die kortzichtige toestanden, nou maar dat is precies hetzelfde, het is precies hetzelfde. De weerhoudende factor, jij bent een weerhoudende factor in deze wereld. Het zout der, wat is zout? Bederf, weerhoudende factor, bederverend. Dat bent u. Ook het licht van het zout der aarde. Ik hoop dat u geniet. En als u vragen hebt, meenemen de volgende keer. We gaan afsluiten met een heel mooi lied. Jezus leeft in eeuwigheid. Daarna wil ik graag danken en een zegen bidden. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we op deze wijze mogen afsluiten met het verlangen dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is en gaat plaatsvinden. We danken u voor vanavond, we danken u voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de gesprekken. We danken u voor het kostbare boek. Dank u voor de Heilige Geest die ons sturen wil, leiden wil. En ons wil vertellen dat de Heer Jezus ons ook wil brengen waar Hij zelf is. En als Hij komt om op aarde te heersen, om die vrede op aarde te brengen, dan komen wij met Hem. Zacharia roept het uit en alle heiligen bij u of met u, dan komen we met u terug. En we zullen met u heersen 10.000 jaar. We danken u dat dat ook komt. We danken u voor vandaag. We bidden voor elkaar, voor een goede terugweg, voor een zegen. Ook voor vanavond, voor de rest van de dag. Maar ook voor morgen, het hele weekend en de aanstaande zondag. We willen u vragen of het echt samenkomsten zullen zijn. Zoals de onderlinge bijeenkomst bij Hem zijn. De vereniging met Hem. Dat wil ik bidden voor alle gemeenten waartoe we behoren. We willen u danken, Vader, dat het zo prachtig is om daarbij te horen. We danken u, we prijzen u, eren u. We danken u ook voor de praktische zorg van vanavond. Voor de ruimte, voor de catering, voor koffie, voor het geluid, voor de muziek, voor het begeleiden. We danken u, Vader, voor alle zorg die besteed wordt en besteed werd. Dank u wel in de naam van de Heer Jezus. We prijzen u. Amen. Wel thuis.